Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Openbaring 2, vers 12 tot en met 17. Openbaring 2, vers 12 tot en met 17. Door te zingen psalmen, psalm 101, vers 1 en 3. Psalm 7, vers 5 en 6. Psalm 87, vers 4. Psalm 119, vers 67. Het te lezen schriftgedeelte Openbaring 2, vers 12 tot en met 17. Door te zingen psalmen, psalm 101, vers 1 en 3. Psalm 7, vers 5 en 6. Psalm 87, vers 4. Psalm 119, vers 67. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 101 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 101, vers 1, ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen. Een psalmgezang, o hooggeduchte Heer, uw naam ter eer. De derde, ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen, geen godloos stuk mijzelf voor ogen stellen. Ik haat het doen der schenderen uw wet en schuw die smet. 1 en 3 van Psalm 101.
Thank you.
Schriftlezing in dit middaguur wederom uit Openbaring 2. De versen 8 tot en met 17. Openbaring 2. De versen 8 tot en met 17. Staat 12 tot en met 17. Dat voldoet ook wel, ouderling. 12 tot en met 17. Daaruit is ook de tekst genomen. 12 tot en met 17. Voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enigen van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft die horen, wat de Geest tot de gemeente zegt, die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. En schrijf aan een engel der gemeente die in Pergamum is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden waar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden, die Balak leerde den kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij, die de lering der Nicolaïten houden, het wel ik haat. Bekeer u en zo niet. Ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is, En ik zal hem geven een witte keursteen, en op den keursteen een nieuw naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover.
Begroot moeder ons voor het heilige aangezien des Heeren en gemeenschappelijk gebed. De waarheid opgezongen, Heeren, maar ook verstaan van die strenge rechtsgedingen. Strenge rechtsgedingen. Dat recht er loop zal hebben. Dat het ook nauwkeurig zal geschieden. Gij zijt die gestrenge rechter die nooit iets door de vingers kunt zien. Heere, die ons ook niet wat tegemoet wil komen, dat wij niet toerekeningsvatbaar zouden zijn, want ach ja, we zijn gevallen in de zonde, we zijn dood in de misdaden, en daarom weten we het ook allemaal niet meer zo. Het zou toch een verzachtende omstandigheid kunnen zijn, nee, strenge rechtsgedingen. U bent God, u bent rechtvaardig en u kunt van het recht nooit afstand doen. Wat te leren, dat kan een mens niet leren. Maar u zou het van de hemel willen doen, dan zou het kunnen. En dan moet het ook streng en dan moet het nauwgezet zijn, want ja, dan gaan we toch leren dat het niet anders kan, want u bent God. En als u dat niet zou doen, dan zou u geen God zijn en dat is onmogelijk. Zo heilig en zo rechtvaardig, niets door de vingers zien, niets maar laten gaan, geen zonde ongestraft te kunnen laten. Heere, wilt u ons dat leren? Dat we dat nu ook gaan beleven, dat dat zo is, dat dat zo moet zijn. Dan worden we met uw recht verenigd, dan worden we met uw wil verenigd. Ja, dat is toch waarachtige bekering ook ten diepste. Waar we het nooit met u eens zijn, weer eens te mogen worden. In beginsel. Hier en straks ten volle. Hier en daartoe nog vanmiddag samengekomen om te leren van de strenge rechtsgedingen. Van die strenge rechten die gij zijt. En daar niets vanaf. Hoeft ook niets bij. Misschien dat er ook onder ons zijn die onder het gebed wel meebidden en misschien wat vooruitbidden en al wel hebben gezegd en gebeden, Heren, maar u bent toch ook barmhartig? Mag dat ook klinken? Niet alleen streng rechtsgeding. Heren, toch mogen we het bidden alleen dat. Alleen die strenge rechtsgedingen, want juist daar ligt uw barmhartigheid in opgesloten, dat gij uw eigen schoot en wonderkind Jezus Christus, mens geworden, aan dat goddelijk recht hebt willen onderwerpen. Dat hij de Godmens dat recht genoeg heeft gedaan, u heeft dat strenge rechtsgeding voltrokken, toen hij daar hing. Aan het vloekhout des kruises hebt gij uw vader uw goddelijke liefdeshanden van hem afgetrokken en hem overgegeven aan uw toorn. En ten volle is die uitgewoed in de ziel van hem die nooit één zonde heeft gedaan. En dat strenge rechtsgeding, dat recht verheerlijk door hem, Christus Jezus, is er de grond voor de zaligheid van de kerk. Daarom kunt gij uw barmhartigheid nog betonen, maar nooit buiten dat goddelijk recht om. Leer ons dat. Leer ons zo hem te ontvangen, die aan uw recht heeft voldaan. Opdat het waar zou worden, Sion zal door recht verlost worden. Nooit buiten recht En zoals een van uw knechten heeft uitgedrukt. Niet door zicht, maar door gericht. Niet door gezicht, maar door gericht. Wordt Sion verlost. Niet doordat we wat gezien hebben. En wat opening is gekomen. Kan het groot zijn. Kan het ook niet gemist worden. Maar het zal verder moeten komen. In dat gericht betrokken als rechtvaardige. Gaat hij zich wegschenken immers aan onrechtvaardigen. Aan rechtvaardigen. In eigen oog kan hij zich niet kwijt. Heere, wil ons dan ook gedenken als wij vanmiddag geroepen zijn om te spreken en om te luisteren. Geroepen, ja, want wij komen niet uit onszelf. Aan alles ligt een roeping ten grondslag. En uit de eeuwigheid hebt gij een volk geroepen. De tijd komt het op te zoeken. Dan gaan ze die roepstem verstaan. Heren, dan door die onwederstandelijke kracht geen weerstand meer te kunnen bieden. Zoals een van de kinderen het heeft uitgedrukt. Alles gedaan om verloren te gaan, maar niet gekund. Want u bent sterker. Heren, dan gaat gij uw troon oprichten in het hart van de zulk. En dan wordt de troon van Satan afgebroken. Wilt u het ons alles leren? We hebben het opnieuw mogen lezen. Het wacht op de toepassing. Door uw lieve geest. En wil u ons die dan ook niet onthouden. Want het kan zijn dat we ook vanmiddag zo alles nog wat ordelijk mogen verhalen. Dat we het samen nog wel kunnen begrijpen. En krachtens onze rechtzinnige opvoeding nog ook bijvallen. En het wel toestemmen. En dan zo weer naar huis gaan. Heren, hoe lang gaat dat al zo? U weet dat, weten we dat zelf ook. Maar dat kan toch niet. Dat kan nu dan toch niet meer. Want heden zo gij zijn stem hoort. Want achter de tijd ligt de eeuwigheid. En daar bent u de gestrenge rechter. En wat zal het dan voor ons zijn? Met zoveel voorrechten beweldadigd om dan daar te staan voor uw troon. Om daar in dat gericht het te moeten horen. Ga weg van mij. Heren, want dat zal de uitkomst zijn, maar dat niet alleen. Maar dan zal er nog wat op volgen slaan. Deze met dubbele slaag, want in Bethel geweest. De waarheid gehoord van jongs af aan, zoveel onder ons. En nu onbekeerd voor mij de rechten van het heelal verschenen. Heren, we zouden toch geen ogenblik rust meer moeten hebben. Zeg ons dan de rust op, want dat is, o grote zwaardrager, toch uw werk om te spreken, om te verontrusten. Verontrust ook deze gemeente, jong en oud, samen, hier en thuis. De rust opgezegd is zo gemakkelijk uitgesproken. Maar heren, wij wachten op u. Dat je het ook zult doen, ook in deze gemeente. Heren, want mag het zijn met het dichten van Psalm 19, David, het is tijd dat gij werkt. Het is de hoogste tijd. Hoe lang zullen wij nog tegenstaan? Heren, geef er ook vanmiddag toch een afdruk van wat het is om onder zoveel aandrang der liefde, onder zoveel predicaties, verloren te gaan. O, dat zal een hel zijn in de hel. Het er moeten overdenken, het steeds te voelen branden op dat geweten. Het wel gehoord te hebben, de weg geweten te hebben, maar altijd weer die uitvluchten. In de werkzaamheden, in onze jeugd, in onze gesteldheid, in de omstandigheden. Het kon nooit, maar ten diepste was dat altijd. Ik wil niet. Ik wil niet dat u, o God, koning over mij bent. Ik wil niet alles verkopen, aan de naaste geven en u volgen. Ik wil mijzelf vasthouden, koste wat kost. En dan mag u van mij wel wat ontvangen. Dan wil ik wel wat tijd afzonderen. Ook enige geldelijke middelen verschaffen. Ik wil nog wel iets investeren, maar mezelf wil ik niet kwijt. Dat is toch de taal van ons hart. We hebben onszelf gekozen. Houden onszelf in stand met alles. Met krukken. Slepen ons voort. Met stutten. Ondersteun ons levenshuis. Woord hier, een belofte daar, een voornemen, zus, en zo gaat het maar door. Hoe lang nog? Er komt een tijd dat we sterven gaan. En dat is voor eeuwig kwijt en verloren. O, wat zal dat zijn? Als dat jong en oud in de hel uitroept, ook uit Friezeveen, dan kan ik nooit meer bekeerd worden. Nooit meer. Heere, dan het strenge rechtsgeding hier mag te mogen kennen. En in een weg van recht verloren gegaan, in de handen van die rechtsvoldoener te mogen vallen, daar gaat het eeuwig meevallen. Ja, daar gaat het van meevallen tot meevaller. En de allergrootste meevaller gaat komen als de kerk sterft en u thuis mag komen. Heere, waar hij zal staan die het recht verheerlijkt heeft. Even het voorwerp van de liefde en de aanbidding van uw kerk zal zijn. Gedenk ons in het spreken en het luisteren. En wil nog bekeren ook in dit middaguur. Onze samen gedenken. Als gemeente, als kerk. Op het rond der aarde toch bijzonder de vervolgde kerk. Als het waar is wat we lezen voor de beleving. Dan stemmen we dat ook toe. Het is ook waar. Dat allen die Heer Jezus volgen. Die godzalig willen leven. Verdrukt worden. Maar er is wel verschil. Heer, gedenk en dan die bijzonder moeten ervaren wat het is om bij de troon des Satans te leven. Noord-Korea, in China, zoveel plaatsen. Ach, Heer, bij u op het allervermaakst bekend waar ge weet waar ze wonen, ge weet het toch. Maar ook de verdrukking die onder ons meer en meer gaat komen. Heer, leg ook daarvan maar de oorzaken bloot in ons eigen hart. In ons eigen leven, ook in het kerkelijk leven. Ook in het leven van dit volk. Wilt u ook zijn, Heere, met ons, waar we toch ook mogen zien dat u nog zoveel geeft. En nog zoveel bemoeienis wilt hebben, ook nog voor onze jeugd. Ook gedenken, als zij samen mogen komen het eind van deze week. Om te horen van die stadhouder Gods. Dat geweten, dat nog wil spreken, waar we u hebben verlaten, waar we u de deur hebben gewezen, daar hebt ge toch nog die wachtpost achtergelaten die nog spreekt. En dat ook de jeugd maar een geopend geweten mag hebben. En dat ze ook uit haar eigen geweten, maar wij ook samen, Heren, overtuigd zullen worden dat we voor u niet kunnen bestaan. Een open geweten, het is dat groot als dat nog gevonden mag worden. Dat we toch met onrust bevangen zijn als wij zondigen. En dat het nog niet geheel en al dichtgeschroefd mag zijn. Heere, gedenk onze jeugd ook als daar gesproken wordt. En wil ook hem zegenen die dat mag doen. Wilt u met ons zijn als gemeente in de kentering der tijden. Heere, het ziet alles op u, blijft alles op u wachten. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor alles waarvoor wij te bewaren zijn. Maar boven alles en voor alles voor een onverzoende godsontmoeting. Gedenk ons zo naar de rijkdom uw barmhartigheden. Om diens wil die gij altijd hoort. Om Jezus willen. Amen. Dan zouden we, geliefde, uit het u voorgelezen schriftgedeelte willen overdenken. Slot van de brief aan Pergamum. Vanmorgen stilgestaan bij de zwaarddrager, zijn knechten. Die de boodschap schrijft, de knecht Johannes, en die de boodschap ontvangt, de engel, de voorganger, de gemeente bij de gemeente in Pergamum. Je woont waar ook de Satan woont, dat is wat. Hij troont daar, Satan, hij woont daar ook, waar de Satan woont, en daar woont ook de kerk, die wonen daar bij elkaar. U kent die uitdrukking misschien wel, waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapelletje. Als we dit zo zien, dan zouden we zeggen, even naar de letter gesproken hoor. Hier is het zo, waar de Satan zijn troon heeft, daar komt God zijn kerk bouwen. Maar die troon van Satan zal teniet gedaan worden, maar die kerk waar God vanaf weet, die zal blijven tot in alle eeuwigheid. ook bij de gemeente stilgestaan en als derde vanmorgen gesproken over de zwaardrager, of het zwaard van Christus. Zijn woord, wat krachtig is, dat sterk is, dat scherp is, dat tweesnijdend is. En wat dat nou uitwerkt. Ontdekking, beschuldiging, maar ook wonderlijke zaken. Vrijspraak, moet je van de Here gehoord hebben. Gij zijt verlost. Maar, geliefde, dat zwaard van Christus, tot ontdekking, dat woord, tot overtuiging, tot aanwijzing van Christus, tot vrijspraak en bescherming, beschutting gesproken. Dat woord als zwaard is ook een woord van vermaning. Berispingen, daar zouden we vanmiddag ook van willen horen, ook moeten horen, want dat wordt nu aan de orde gesteld in de versen 14 tot en met de 17, het tweede gedeelte van de brief van Pergamum, waar wij lezen: maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, omdat zij zouden afgoden offer eten en hoereren. Alzo hebt gij ook die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft u horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten, maar het mannen dat verborgen is, en ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover. Wederom de brief van Pergamum. Verman het woord gesproken tot de gemeente van Pergamum. Drie gedachten, geliefde. Als we goed geluisterd hebben, hebben wij gehoord allereerst een berisping. Een berisping. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u dat gij al daar hebt, enzovoort. En daar worden ze om vermaand, berispt. Dat mag al zo niet zijn. Daar zal ook tegen moeten worden opgetreden. Bekeer u. Dus dat is de berisping, de zonde wordt aangewezen in Pergamum. De oproep tot bekering wordt gehoord. Berisping, maar ook bedreiging. Als dat dan niet gebeurt. Als het zwaard van de tucht niet wordt gehanteerd. Als het woord van vermaning en bestraffing niet wordt vernomen in de gemeente van Pergamum. Als de oudsten, de leiders van de gemeente dat niet doen. Wel, zegt de Heere Christus, dan zal ik zelf komen met het zwaard. Dan zal ik tegen hen oorlog voeren. Dat is de bedreiging, onze tweede gedachte. Dus de eerste, berisping. Tweede, bedreiging. Dan zal ik komen. En als derde, voor hen die getrouw zijn. Staande mogen blijven door genade in het strijdperk van dit leven. Klinkt nog een belofte. Van manna dat verborgen is. Van een keursteen met een nieuwe naam. Dat zal dan aan die getrouwen geschonken worden. De vermaning aan de gemeente van Pergamum. We staan stil bij de berisping. Bij de bedreiging. En bij de belofte. Doch alvorens daartoe met de hulp des Heren over te gaan, zingen wij nog van Psalm 7. Het vijfde en het zesde vers, Psalm 7, vers 5 en 6. Laat toch het kwaad der goddeloze een einde nemen, straf de boze, maar sterk uw volk dat hulp behoeft, gij die elks hart en nieren proeft. Het zesde, God die op het recht zijn troon wil stichten. God is rechtvaardig in zijn richten en toont zijn rampzap dag aan dag. Strijdt de mens zijn hooggezag? Blijft hij zich tegen hem verzetten? God zal zijn glinsterend wrak zwart wetten. Hij kromt en spant al ree zijn boog en dreigt met pijlen van omhoog. 5 en 6 van Psalm 7. Gemeente, de geschiedenis van Israël. Het volk is na 40 jaar gekomen bij het land Kanaan. Het volk is er nog niet. Edom, het goede volk, weigert de doortocht. Israël trekt daaromheen. Een ander volk wordt bestreden en ten onder gebracht. De Amorieten, Sihon en Och, hun koningen, moeten het verliezen van Israël, want de Heere gaat aan hun spits. Het volgende volk is het volk van de Moabieten, en daar horen ook bij de Midianieten. De koning van dit volk, dat is koning Balak, die heeft het al wel gezien. Tegen dit volk van Israël kan hij niet op. Het geweld der wapenen zal niet baten. En dan gaat koning Balak iets anders doen. Hij gaat Biliam te hulp roepen. Biliam, wat is dat voor een mens? Een satansknechtje. Een man van duistere praktijken. Zwarte kunst, zouden wij misschien wel zeggen. Een man in ieder geval die geacht wordt in staat te zijn om te vervloeken. Wel nu, koning Balak laat hem komen uit Mesopotamië om het volk van Israël te vervloeken. Biliam komt ook, dat gaat niet zomaar, dat weten we. Hij komt dan uiteindelijk. En tot 3 maal toe probeert hij ook dat volk te vervloeken, maar dat kan hij niet. Zijn tong is gebonden en hij moet dat volk zegenen. 3 maal. Ja, en dan zegt Balak, Biliam, ga maar. Hier heb ik niets aan. En Biliam maakt zich op om terug te keren naar huis. Maar deze man zal nooit thuis komen. Geliefde, overlegt u dat ook wel eens bij uzelf? Dat er een dag en een uur komt dat u niet meer naar huis zult gaan. Dat hij moet sterven. Biliam is op reis gegaan, maar hij is nooit aangekomen. Hij is gedood door de Israëlieten. Maar voordat hij gedood werd, heeft Biliam nog iets gedaan. Wat dan? Nou, hij heeft de koning van de Moabieten, Balak, nog raad gegeven. De wapens konden niet helpen. De vloek kon niet worden uitgesproken. Balak, probeer het nou eens zo. Dat volk van Israël, nodig dat volk nou eens uit voor een maaltijd. Ter ere van uw God. Dat hoeft u allemaal zo niet te zeggen. Nodig ze uit om te eten, te drinken. Hè? En op die manier kunt u ze misschien verleiden van de ene zonde tot de andere zonde. Dat is de raad van Biliam. En wat zijn vloek niet heeft uitgewerkt, heeft wel zijn raad gedaan, ter dele althans, inderdaad. Men heeft het volk uitgenodigd. De Moabieten en de Midianieten hebben Israël uitgenodigd. En er zijn er, zeer velen zelfs, duizenden, tienduizenden, die gekomen zijn om te eten en te drinken. Ja goed, ter gelegenheid van die afgod, maar wat doet dat er verder toe? Eten en drinken, weer eens een goede, misschien zeiden sommigen wel, een normale maaltijd. En ja, toen is het gebeurd. Zoals het altijd gebeurt, van de een komt het ander. Eten, drinken. een afgod vereren en dan hoereren door de drank enzovoort en door de schoonheid wellicht van de dochteren van Moab en Midian verblind, zich overgeven aan de hartstochten, afgoderij, hoererij. Van de ene zonde tot de andere zonde. En zo het volk benadeeld, beschadigd, ten val gebracht. En als dit gebeurt, geliefde, want u heeft daar even wel wat gezongen hoor, over dat wraakzwaard, gelooft u dat? Ja, dat is waar. Toen dat gebeurd was, toen is inderdaad het wraakzwaard van God ontwaakt. Dat wil zeggen, God heeft gestraft. En we lezen daarvan in nummer 24. De hoofden die ook rechters waren van de afdelingen moesten die raddraaiers straffen ophangen. Er zijn er 1000 opgehangen. En anderen werden getroffen door een plaag des Heren. Wij weten niet welke plaag, maar dat doet er ook niet toe. Een plaag waardoor zij stierven. 23.000 mensen. Totaal 24.000. Waarom niet meer? Zal ik u vertellen. Had het er meer kunnen zijn? Jazeker. Maar toen er 24.000 gestorven waren, door het wraakzwaard van God getroffen, toen stopte de Heere. Waarom? Nou, kijk maar. Terwijl daar de hoofden overspelers, afgodendienaars ophangen en God door zijn plaag talloze dood, gebeurt het volgende. Daar komt een Joodse man aangelopen. We weten zijn naam nog, Zimri. En kijk eens wie hij bij zich heeft. Een Midianitische vrouw. Ook haar naam is bekend, Cosby. En die twee, onder het oog van al die mensen, gaan naar, het staat er letterlijk in nummer, je kunt het nalezen, een hoerenwinkel. Al hoef ik u ook niets meer uit te leggen. Dan, kijk, daar zijn mensen bij het heiligdom, bij de tender samenkomst. Mozes en anderen die daar wenen, wenen, hoort u dat? Vanmorgen gesproken over knechten die getrouw moeten zijn. En die door de Heere geroepen moeten zijn. En als het waar is, dan kennen ze ook dit. Dat wenen, dat bedroefd zijn over een volk dat zo in afgoderij en hoererij vervallen is, maar ook bedroefd over de velen die, hoezeer God ook rechtvaardig is, dan toch maar vallen. Want ze hebben er toch niet één over voor de dood. Mozes weent. Zult u dat onthouden? Want u dacht vanmiddag, oh dat zwaard. En dat strenge rechtsgeding, nou, ik weet het al wel. Nou, weet dan ook dit wel, heel wel. Mozes weent. Maar goed, terwijl daar Mozes en anderen verslagen bij de ingang van de tent der samenkomst zijn, is er één die die twee daar ziet lopen. Zimri en Cosby. Dat is Phinehas. Een kleinzoon van de hoge priester Aaron. En die wordt dan zo met heilige toren vervuld, dat hij die twee achterna gaat. Tot in de tent waarin zij zijn en hen beide met zijn speer dood. Beide tezamen in het onderlichaam treft en dood. En dan stopt God met zijn plaag. Daarom niet meer. 24.000 zijn er dan gevallen. Zullen we dan nooit zomaar meer zingen over een wraakzwaard, wat ook ons zal treffen als u onbekend sterft? De plaag stopt dus, omdat Phinehas het heilige toren vervuld, het recht heeft voltrokken, tucht heeft geoefend, die speer is tucht. Zo dient de zonde bestraft te worden. Van overspel en hoererij. Geliefde. En u zegt misschien, waarom spreekt u daarover? Wel, de Heer Jezus spreekt daarover. Schrijft daarvan, laat daarvan schrijven door Johannes aan de gemeente van Pergamum. En vanmorgen gehoord, de Heer Jezus opdracht gegeven heeft om ook aan deze gemeente Klein-Azië te schrijven. En hoe hij zich in die brief heeft voorgesteld als de zwaarddrager. Dat is degene die het woord God spreekt, die het woord God is en spreekt. Zeer breed. Dat woord van God, weet u nog? Van zegen en vloek, van dood en leven. Allesomvattend. En ook vertroostend heeft het woord geklonken uit de mond van Christus. Ik weet waar gij woont. Ik weet van uw standvastigheid in midden van de verdrukking. Dat gij mijn naam hebt beleden. Mijn geloof hebt gehouden, niet verloochend. Maar dan gaat het verder. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u. Hoezeer ook de gemeente te prijzen valt en vertroost wordt, bemoedigd in midden van de verdrukking, dit zal ook gezegd worden. Hoort u? Ook gezegd worden. Enige weinige dingen. Is het daarom dan een reden voor de Heer Jezus om dat maar te laten lopen? Enige weinige dingen. Daartegenover zo'n standvaste gemeente. Dan zou ik zeggen, nou die enige weinige kleine dingen, die kunt u wel. Enige weinige dingen. Daar stapt God ook niet overheen. Dat denken wij wel eens. Nou, de grote dingen doen we toch nog wel aardig in Vriezenveen of niet. Die kleine dingen, er zal altijd wel wat blijven. Hè? Enige weinige dingen. Nou, toe. Je moet toch al lang blij zijn tegenwoordig dat. Nou, vult u maar in. Hè? Nee, daar doe ik niet geringschappend over. Dat mag u niet denken. Maar moeten wij dan over iets heen stappen waar God zo niet overheen stapt? Want dat doet hij heel duidelijk niet. Enige, weinige dingen heb ik tegen u. Dit kan niet. En dan komt hij te spreken als het erover gaat. Wat is dat dan? Over, ja inderdaad, Biliam. Ja, maar Biliam is al lang dood. De man is nooit thuisgekomen, onthoudt u dat? Ja, die man is wel gestorven. Maar die leer is nog springlevend, de leer, de lering van Biliam. En dit is het namelijk wat Gods zoon tegen de gemeente heeft. Enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt in de gemeente, die de lering van Biliam houden. De lering van Biliam houden. De kinderen weten nu ook hoe dat gegaan is. Ze weten hoe hij wilde vloeken, maar dat heeft hij niet gekund. Hij moest zegenen. Ze weten nu ook, de kinderen in onze gemeente, dat Biliam een raad heeft gegeven. Nodig de mensen uit voor een feest. Laat ze wat eten en drinken en de afgoden dienen en zo. Nou, dat is toch een prachtig recept, hè? En dat is door de duivel ook gedaan in Pergamum. Zou dat hier nou ook kunnen? Hoe moeten we ons dat voorstellen, vraagt u. En misschien heeft u nog een tweede vraag, maar we staan er wat achter. Ook nog de lering der Nicolaïten. Nou, laten we het één voor één doen. Het hangt trouwens wel samen, dat zeg ik u. Hoe is dat nu geweest daar in Pergamum? Die lering van Biliam. Nou, u had dat zelf ook al wel kunnen bedenken. U heeft dat al wel bedacht, denk ik, of de kinderen wel. Die zeggen natuurlijk, die mensen daar, die onkerkelijke mensen, die afgodendienaars, die achter die, weet je het nog? Zeus, Athene, hè? Asclepios, Dionysos, al die afgoden aanwandelden, die vereerden, aanbaden enzovoort. Die hebben natuurlijk die christenen eruit genodigd, precies. Ja, hoe dat gegaan is, dat weet ik niet. Niet iedereen, weinigen zijn het er geweest. Er wordt wel eens gedacht aan een gilde. Een gilde, dat is een beroepsgroep, hè. Je hebt een gilde van, had je bij ons vroeger in de middeleeuwen ook hoor, van schilders of timmerlui, hè, metselaars, een beroepsgroep die met elkaar hun eigen belangen behartigde. Ik zal daar nu over uitweiden. En zo'n beroepsgroep, hè, voor de onderlinge band, dat begrijpt u wel. Zo'n beroepsgroep had van tijd tot tijd ook een feestje, noemen ze dat. Een feestje. Nou, er wordt wat gegeten en gedronken, is niks mis mee, zegt u. Nee. Ja, die gilde had ook een beschermgod, hè. Ja, dat hoort er nou eenmaal bij. En als je nou christen was en je was timmerman of metselaar. Ja, dan was het toch wel goed om ook bij die beroepsgroep aangesloten te zijn. Bij die gilde. Dus op zich niks kwaads mee. Er worden goede afspraken gemaakt, dat iedereen een goede boterham heeft. Ja, je moet ook een beetje zakelijk zijn. En, nou, dat is ook niet verkeerd om zo één of twee keer per jaar eens bij elkaar te komen, zo wat te bespreken. Ja, goed, dat eten en drinken. Nou ja, goed, je moest dan wel een, dat was wel gebruikelijk om een beker wijn zo leeg te gieten. Daar zei je iets van ter ere van een of andere godheid, maar goed, wat maakt het uit? He? Zo'n plengoffer heet dat, een plengoffer. De prevel die je wat, was het al goed. Ja, goed. Hè. Mensen moeten ook nuchter zijn. Kunnen jullie overal wegblijven enzovoort. Begrijpt u een beetje? Een beetje? Nou, zo ging dat inderdaad daartoe. In Pergamon. Hoe het ook verder gegaan is, men werd uitgenodigd. En nogmaals, ik zet er een streep onder. Dat klinkt zo heel onschuldig. Eten en drinken. Ja, als dat toch al niet meer kan samen, wat kan er dan nog wel, zegt u, precies. Ja, en nog een beetje drinken. En misschien nog wat. Dat plengoffertje, nou dat heb ik al gedaan, hè, ja. Dan komen er vrouwen, want ja, bij die afgodendienaars, dat heb ik al meer gezegd, geloof ik. In die tijd was dat echt zo. Bij die afgodendienaars was tempeldienst zeer nauw verbonden met tempelprostitutie. Hoererij bij de ingang van de tempel. Dat was heel gebruikelijk. En u voelt het al. Precies. Van een maaltijd met wat eten en drinken tot een afgod. Dat doe je niet bij je hart natuurlijk. Maar toch vereren, een offertje brengen. En dan ja, ja goed, met die vrouwen en zo. Zo ging dat daar. Dat was dus de raad van Biliam, de lering van Biliam. En die werd daar ook in praktijk gebracht. En er waren er in Pergamum die zich daardoor lieten verleiden. In de zonde zijn gevallen. En dat is een smet op het kleed van Christus. Ja, dat is duidelijk. En dat verwoest zielen. Geeft anderen, vooral de jeugd, een bijzonder slecht voor. En er werd in Pergamum niets aan gedaan. Nog een keer naar buiten, toen als gemeente en geheel staande door Gods genade gebleven. Ontzaglijk zwaar, geloof dat maar. Maar die weinigen in hun midden, die dan dit deden, eten, drinken, afgoderij, hoererij, ja, daar werd niks tegen gedaan. Dat liet men zomaar gaan. En daar heeft de Heer Jezus niet wat moeite mee. Hij zegt, dat haat ik. En dan tweede. Over die Nicolaïten. Dat gaat terug op een zekere Nicolaus. Wie dat geweest is, dat weten we niet. Het wordt wel eens vastgemaakt aan een van de zeven diakenen. Maar dat is allemaal maar bedenksel. Daar hebben we verder niks aan. Blijkt wel, en zo zegt de kanttekenaar ook, zo blijkt wel dat het gaat om een man met zijn navolgingen die eigenlijk de zaak ging vergoeilijken. Kijk, want nou kun je wel zeggen, och, dat gebeurde daar in Pergamum, dat hoort zo niet te zijn. Met andere woorden, dan krijg je verschil tussen leer en leven. En dat is wat de buitenwereld bij ons ook altijd zo goed ziet. Wat wij zeggen, wat we doen. Wilt u daarop letten? Nee, maar het ging in Pergamum nog verder. Dat eten, dat drinken, die afgodendienst, die hoerij, werd goed gepraat. Dat moet ook kunnen. Dat zijn de Nicolaïten. Die gaan dat verdedigen. Dus niet alleen de praktijk, dat is de lering van Biliam, afgodendienst en hoerij, maar ook de legitimatie ervan. Tenminste, trachten om het te rechtvaardigen, om het goed te praten, laat ik het zo zeggen, om het goed te praten. Dat is de lering van de Nicolaïten. U denkt misschien, hoe kun je zoiets nou goed praten? Nou, ik ben blij dat u dat niet kunt. Ik hoop dat u het ook nooit kunt doen. Maar als u dat vraagt, zal ik het u zeggen. Nou ja, bijvoorbeeld door te zeggen, dat zijn dingen die gebeuren met je lichaam. Eten en drinken en zo. Nou ja, goed. Je geest, dat is heel wat anders. Je hart moet je niet op drank en vrouwen zetten. En het lichaam, dat doet verder geen nut. Dat was bij de Grieken nogal sterk om dat lichaam als iets verachtelijks te zien. Dus wat je daarmee deed, dat deed er niet zoveel toe. Dat zou een redenering kunnen zijn. Wij weten dat niet precies. Wat ook kan, want Paulus die zin speelt daar ook op in zijn brieven. Dat mensen zeggen, ik ben een kind van God. Ik ben vrij. Mijn zonden zijn mij vergeven. Ik kan nooit meer verloren gaan. En het lichaam doet geen nut. Dus, ook al zou dat zonde zijn, dan zijn ze toch op voorhand al vergeven. Ik kan toch nooit meer zo zondigen dat ik verloren ga. He, dus dat is een soort vrijheid van de kinderen Gods, die ze dan misbruiken ten kwade voor de zonde. Die willen van geen wet meer horen. Begrijpt u dan dat ik wel eens benauwd word als ik dat al hoor, ook in onze kringen? Want je weet waar het toe kan leiden. En een derde, om maar niet meer te noemen, geliefde, want het is zo denk ik wel voor u duidelijk. Een derde is dat men zegt, ook daar spreekt Paulus van, ik ga nog een stap verder. Des te meer ik zondig, des te meer genade ik krijg. Als we de zonde vermenigvuldigen, en we krijgen genade, want dan zijn ze zeker van, dan wordt de genade ook steeds meerder. En misschien nog heel vroom erachteraan, en dan kan ik nog meer danken. Tja, u zegt, je moet er maar opkomen. Ja, nee, je moet er maar afkomen. Zo was dat dus. Een praktijk van afgoderij en hoererij. En dat werd goed gebracht. En daartegen werd dus niets ondernomen. En dat is wat de Heer Jezus hier naar voren brengt. Dat heb ik nou tegen. En de lering van Biliam. En de lering der Nicolaïten. Het welk ik haat. En dat is wel heel ontdekkend. Het welk in welk ik haat, dat is niet maar zo, dat moest eigenlijk anders. Dit kan niet, dit heeft in mij alleen maar grote afkeer opgewekt, zegt de Heer Jezus. Ik haat dit. Misschien vraagt hij zich nog af, gemeente, we gaan verder. Waarom deden ze er nog niks aan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ook hier wil ik weer te raden gaan bij mezelf, want ja, denk dat ik niet veel anders ben en u misschien ook niet. Ja, dat helpt ons niks, hoor, begrijpt u goed, maar dat vermoeden heb ik wel eens. Ik kan er wel in komen eigenlijk. Ik denk de kerkraad kan er ook wel in komen, of niet? Hè? Of niet? Dat we zo zeggen als leiders van de gemeente, ja, kijk, het is al moeilijk genoeg. We wonen zo bij de troon des Satans. Zo vreselijk moeilijk voor de jeugd om ze erbij te houden. Ja, als ze dan ook nog onderling tucht uit gaan oefenen. Je kunt de mensen door kwijtraken. dan wordt het voor ons nog moeilijker, want ja, je kunt elkaar nu nog tot hand en voet zijn. We zijn al zo klein in getal. En we kunnen eigenlijk niemand meer missen. En misschien zijn er ook geweest, ik noem maar wat anders, die zijn nogal wat zachtmoedig van aard. Die zeggen, eerst maar eens wat rustig nog aanzien. Misschien valt het wel mee en komen ze zelf tot inkeer. Dat kan ook. En je kunt toch niet met alles enzovoort. Je karakter, een beetje op vrede gericht. Die mensen zijn er ook. Misschien hadden ze er ook wel een tekstje voor, nietwaar? Zalig zijn de zachtmoedigen. Moet je altijd mee oppassen met tekst hoor. En die tweede dus, die zeggen, ja maar, we kunnen ze niet missen. Je moet ze bij elkaar houden. Ons bindt nog zoveel, want die mensen zijn het helemaal met de leer eens van Bethel. Daar hoor je ze nooit over. Dus, ja. Bethel zei ik. Ja. En derde, het zou zo kunnen, dat ze misschien nog een stapje verder zijn gegaan. Dat de kerkvoogden zeiden, ja maar die inkomsten, dat zijn juist toch wel mensen die goed verdienen hè, in het zakenleven. Die kunt ook helemaal niet missen, mensen. We kunnen nog maar net rondkomen. Het is allemaal niet zo makkelijk, begrijpt u wel? Het zijn zomaar dingen hoor. Die bij u en bij mij naar boven komen. Waarom we de dingen wel eens laten zoals ze zijn. Die voor God niet kunnen bestaan. En er zijn nog veel meer dingen, ik weet het, u weet het ook. En zo, ja maar het doet er niet toe. Er staat voor mij één woord. Ik haat het. En niet wat ik vind. En zo is het inschatten wat mij goed voorkomt. Waar iedereen mee kan leven, zeggen ze dan tegenwoordig. Waar iedereen mee kan leven. Een soort gemiddelde, prachtige oplossing. Maar God zegt, ik haat dat. Dat is het uitgangspunt. Dat is het uitgangspunt voor alle tucht. God haat. En David zegt, zal ik niet haten. Die u haat, ja, ik haat hem met een volkomen haat. Durft u dat nog te zeggen? Ja, als iemand u dwars zit, dat snap ik wel. Nee, maar even door Gods ogen bezien. Ik haat het. Het moet gestraft worden. Het moet gestraft worden. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Deze lering van Biliam en de lering van de Nicolaïten wordt getolereerd, wordt toegestaan. We hebben gehoord, de toorn Gods rust op al deze zonden. Maar de gemeente weigert te bestraffen. Tucht, daar hebben we het over. Tucht, wat is tucht dan? Wat had er dan moeten gebeuren? Nu ga ik terug met u. Was er één die het heel goed begrepen heeft. Pinehas, weet u nog? Die twee mensen achterna gingen, die openlijk ten aanzien van andere Israëlieten daar die hoerenwinkel ingingen. Die man had nou iets van God in zijn hart. Ik haat het. U vindt het wreed, een speer, door het onderlichaam, het is duidelijk. En dat is tucht. Een speer of een zwaard. Uit mijn mond. Nee, die speer die mag u nu opbergen. Waarom? Is het Oude Testament afgeschreven? Nee, helemaal niets. Nee, maar in het Oude Testament viel overheid en kerk samen. En daar droeg de overheid het zwaard niet te vergeefs. Wij leven in een tijd dat kerk en overheid gescheiden zijn. Ik weet, de artikelen van de Nederlandse geloofsbelijdenis die spreken over de plicht, en daar sta ik helemaal achter, van de overheid die gehouden is om alle afgodendienst uit te weren. Uit te roeien. En te weren. Het gaat hier om de kerk. Het gaat hier om de kerk. De overheid heeft die plicht nog steeds. Het gaat hier om de kerk. Maar deze overheid weigert het zwaard te dragen. Het gaat om de kerk. Heeft ook een zwaard. Kerk heeft ook een zwaard. En dan ga ik met u naar Nathan. Dat is niks anders. Niks anders. Nathan, het is eeuwen later. Hetzelfde Israël. Nu in het eigen land aangekomen. Waar het hoort. En ook zijn zal tot de jongste dag. En dan gebeurt dat vreselijke. van David met Bathseba. Moord, doodslag, overspel. Diefstal. Diefstal. En dan komt daar een Pinehas. Hij heet nu alleen anders. Hij heet Nathan. Niet een speer, maar een zwaard. Wat is dat zwaard? Gij zijt die man. Wat voor man? Die dat oorlammetje van zijn buurman afneemt, terwijl hij zelf zoveel heeft. Door het woord van Nathan wordt David getroffen, ontmaskerd als een overspelige en een moordenaar. En onder dit zwaard valt David en hij roept het uit, ik heb gezondigd. Nathan als een getrouw dienstknecht gaat dan vertellen, David, het zwaard zal van het huis van David niet wijken. Uw kind zal sterven, in overspel verwekt. Dat is het zwaard dat Nathan mocht hanteren. Een geestelijk zwaard. Uit de mond van Nathan. Een getrouw dienstknecht. Zoals het woord uitgaat uit de mond van Christus. Een zwaard. Eerlijk. Gij zijt die man. Des doodschuldig, zei David. Toen hij die gelijkenis hoorde van die rijke man die het oorlammetje van zijn buurman nam, terwijl hij zelf in overvloed had. Des doods schuldig, gij zijt des doods schuldig. En durft de kerk dat nog te zeggen? Dat is sticht. Ik zie een Pinehas, ik zie een Nathan. Ik zie een Paulus. Tucht. Een incestpleger in Korinthe. Er is wat afgepraat. Maar het gaat door. En dan zegt Paulus, hoewel ik er niet bij ben, alsof ik bij jullie ben, heb ik besloten hem over te geven. Over te geven. Aan de Satan. Dat is tucht. En dat is wat Christus hier ook vraagt. Ik heb enige weinige dingen tegen u. Wij vinden dat niet zoveel, maar Gods Zoon kan daar niet overheen. Ik hoop dat wij dat ook niet kunnen. En hij berispt de gemeente dat men dat laat liggen. En hij roept nu ook op, maar bekeer u dan. Raad van de kerk, kinderen van God, bekeer u. Dat is keer terug op deze weg en tuchtig. Stel onder censuur. Verwijder uit de gemeente. Want dat is wat hij vraagt. Bekeer u. Bekeer. Neem het zwaard in de hand. En snijd dan zulk een lid af. Die dingen doet die ik haat. Geliefde. Dat is de grondslag van de tucht. Dit woord, voor mij althans. Wat ik allemaal vind, doet helemaal niet ter zake. Maar wat God haat, kan de kerk niet goedkeuren. Nooit. En als Mozes die weent ontbreekt, Nathan niet meer gehoord wordt met het zwaard van zijn mond, en er geen Paulus meer is die een ziel durft over te geven aan Satan, wat betekent dat? Buiten de gemeente plaatsen. Ja, maar dat betekent voor Paulus wel, opdat met het doel, opdat zijn ziel behouden zal zijn op de dag des Heren. Daarom weent Mozes en geeft Paulus over het behoud op het oog. En daarom, het is niet alleen dat wij laks zijn en dat wij niet durven om een aantal redenen die ik u zo even noemde. Er zit iets diepers onder, nog veel ernstiger. We hebben ten diepste geen boodschap meer aan de verlorenheid van een mens. Laat maar doen. We zijn zo modern als het maar zijn kan. Ieder moet maar zien wat hij doet. Dat zei Kain ook al. Ben ik mijn broeders hoeder? Ben ik mijn broeders hoeder? Nee, die had het nog niet over kerkelijke belasting en zo. Die zei gewoon, ben ik mijn broeders hoeder? Maar daar ga ik allemaal niet over nadenken. Dat moet hij zelf maar uitzoeken. Ten diepste het eeuwig lot van een ander. Voor ons totaal niet aan de orde. En dat maakt het allemaal zo ernstig. Daarom kan de Heer Jezus er niet overheen stappen. Want het gaat hem wel aan zijn hart. Aan zijn middelaars hart. Tweede geliefde. Het tweede. Daarom na die berisping komt ook de bedreiging. Als u het dan niet doet, gemeente. Van Pergamum. Dan zal ik het zelf doen. Als u dat zwaard niet uit de schede haalt. Als daar geen Nathans, geen Mozes'en. En als daar geen Paulus'en meer zijn. Dan zal ik zelf komen. Ik zal u haastelijk, ik wacht daar niet lang meer mee. Haastelijk bijkomen. En ik zal oorlog tegen hen voeren die u maar door laat gaan. Oorlog in de gemeente. En dat vloeit nou allemaal voort uit Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten. Kijk. En dan komt hij om ook dat slangenzaad in de gemeente van Pergamum uit te roeien. Dan zal ik zelf komen en oorlog tegen hen voeren. Het zijn geen kleine dingen, gemeente. Ik heb enige weinige dingen tegen u. En als u het niet doet, zal ik zelf komen, haastelijk bijkomen. En zal tegen hen krijgen voor met zwaard mijn mond. Wat betekent dat? Dat hij zal spreken tot die afgoden dienaars. Zal spreken tot die overspeligen. Wat dat kan zijn. Ik denk aan het. Geen Paulus daarover schrijft ten aanzien van het heilige avondmaal in de gemeente van Korinthe. Dat kan zijn dat ze door ziekte getroffen worden. Dat ze de zaak verliezen. Dat ze sterven. In de hel komen. Kan zijn dat God zijn woord gaat wegnemen. En een honger zal laten, maar geen woord zal er meer zijn. Wel de honger, maar geen voedsel meer. Amos spreekt ervan. Zoveel mogelijkheden. Ik weet het niet. Maar houden we er rekening mee. Dat ons dat ook kan overkomen. Want ik stel me zo voor. Toen die brief daar gelezen werd in Pergamum. In de middagdienst misschien wel. Dat er een aantal zeiden. Ach, het zal zo vaak nog wel niet lopen. En nu is de gemeente van Pergamum er niet meer. Zal dat het weg, dat mag u best weten. Ook gebeden, ook in de kerkraad, zo menigmaal. Hoe lang nog? Wij zeggen vanmiddag, nou, als je zo eens rondkijkt. We zijn bevoorrecht, dat bent u. Houdt u dat maar vast. Maar wee degene die dat gaat verspelen en verzondigen. Ze hebben het een Pergamum ook gedacht, zal wel meevallen. En hoeveel plaatsen van ons land hebben ze dat misschien ook niet gezegd. Op zo'n rustige zondagmiddag toen de catechismus werd gepredikt over de sleutelen van het hemelrijk. En de dienaar zo ernstig verkondigde dat de sleutels verroest zijn en iedereen knikte. Of van instemming of van de slaap, dat weet ik niet. Nee, gemeente. We spelen met vuur. Dat moest ik overmiddag zo bedenken. Niet alleen hiermee, maar ook in alle dingen. Als we ook vanmorgen hoorden, maar iedere zondag weer. Dat we in groot gevaar zijn. Overal openbaart zich hetzelfde. We laten ons niet gezeggen, we gaan door. U gelooft niet in de hel. U gelooft niet in het zwaard van Christus. U gelooft niet even in de eeuwige dood. En zo gaat het maar door. Hoe lang nog? Heden, zo gij zijn stem hoort. Word toch eens wakker. En waarom slaapt u maar door? Kan morgen nog, overmorgen nog en dan sterft u. U komt als Biljam nooit meer thuis. Eén keer. Te laat. Bedreiging. Dan zal ik komen. Dan zal ik tucht uitoefenen. Met het zwaard mijns monds. Geliefde ook onder ons. Zien we steeds meer zaken. Ik trek er nu breed. De gifmiddelgezinden. Die gaan verdwijnen. Zaken die wij steeds minder horen. En misschien dat u zegt als zo'n handjevol mensen in zo'n gemeente. Hè, we hebben het zo even al gezegd. Moet je daar nou over spreken? Wees zo blij met alles wat er nog is. Maar iedere scheur begint met een haarscheur. U kunt het klein noemen. Ik zeg niks meer. Ik weet niet wat klein en groot is. Maar ik heb één ding gehoord. God houdt het. En alles begint misschien wel klein. Maar de gevolgen. Het trekt door alles heen. En van één komt ander. Maar als die kinderen dat zien. Dat die mannen dat doen. Zouden zij dan geen boekje meer mogen lezen. Waar ook die dingen van drinken en spelen en overspel staan. Zomaar eens een keertje. Als de ouders dat ook doen. Waarom de kinderen niet, begrijpt u waar we dan terechtkomen. Ook onder ons steeds meer losser in de levenswandel. Als ik denk aan de verschrikkelijke spelletjes die onze kinderen doen, wat ze allemaal zien. Zijn de zwaarden opgeborgen in de huisgezinnen? Worden er geen woorden meer gesproken? Heen en uit. Ik haat wat God haat. Onder ons zoveel, ook in de leer over de uitverkiezing, iets heel anders, zegt u ja zeker. Wat zal de duivel een zorg zijn waar hij de vingers achter krijgt en de klomp tussen kan zetten? Spreek ons toch meer van de verantwoordelijkheid van de mens. U preekt de mensen dood. Nou, dat kan helemaal niet, want er zijn ze al. Ja, maar zo. En wat voorheen onder ons onweersproken was, alles, alles, wordt aan de orde gesteld. We voelen de onvrede opkomen in het brede van de giftmiddelgezinte. En de afgelopen week is het bewaard hoe ver we zijn. Dat altijd duidelijk was dat een man in de poort is en dus alleen aan de man de regeerverantwoordelijkheid gegeven is. Al is het dan met een bepaalde omschrijving, maar in wezen hebben we het nu af laten weten. Door ook te zeggen wat nooit samen kan gaan, dat weliswaar de vrouw geen regeerverantwoordelijkheid toe kan komen, maar dat we geen onderscheid meer zullen maken, mogen maken tussen man en vrouw als het hierover gaat. Dat is het begin van het einde. En we zien het niet. En als de wereld blij is, moet de kerk toch zeer, zeer, zeer diep nadenken. En dit kan niet. En weer een begin, het zoveel. We hebben al zoveel gezien. Al meer dan 100 jaar de afbraak in de kerk. Ik ga het niet allemaal noemen. U kunt het zelf ook weten. En het gaat maar door. En wij zwijgen. Geen tucht, geen zwaard, geen woord. Waar is Mozes die weent? Waar is Pinhas die steekt? Waar is Nathan die spreekt? Waar is Paulus die overgeeft aan de Satan? Opdat de ziel gered zal worden op de dag des Heren. Geliefde. Die oren heeft u horen wat de geest van de gemeente zegt. Nee, ik ga niet overnieuw beginnen. U dacht, ik hoor niks. Nee. Maar zeg dat maar. Heren, u die het oor geschapen heeft. Wilt u mij dan een oor geven opdat ik eindelijk eens zal horen. Het woord van Christus. Dat zwaard dat uit zijn mond gaat. Mag ik het eindelijk eens horen. Onze derde gedachte tot slot. Blijft een volk over. Naar dat eeuwig soevereine welbehagen Gods. En die krijgen een belofte toegesproken. Bijzonder woord, geliefde. Zo'n tegenstelling met wat we zo even hebben gehoord. Zult u dat niet vergeten. En u niet opgelucht ademhalen. Zo. Dat is veel aangenamer. Over mannen en keursteen. Nou. Als u dat werkelijk mag ontvangen. Dat is voor Gods volk. Wie zijn dat die overwint? We hebben ze al een en ander maar mogen aanwijzen, geliefde. Als het goed is in iedere dienst, hoort u dat. Als God de mens bekeert, dan komt er een worsteling. Zonder strijd nooit één overwinning. Een worsteling, we hebben het wel eens genoemd, een doodstrijd. Een doodstrijd. Ik kan het niet anders zeggen. En het is ook zo. Als God de mens bekeert, dan wordt het strijd. Tot het uur van zijn sterven. Dan zijn ze van de strijd voor eeuwig verlost. Strijd om het geloof. Hoe word ik met God verzoend? Denk aan al die doorgemaakte nachten. Aan die keren dat we knielden. Hoe word ik ooit met God verzoend? De strijd, geliefde. Zijn we nou niet op een van die aangelegen punten? Gaat het daar niet om? Zitten in de kerkbank straks te huis. Wat eten en drinken en zo gaat het maar door. Maar waar is die strijd? Ja, om uw werk. Om inkomen, dat zal waar zijn. Maar de strijd om straks in te gaan in de vreugde des Heren. Hebben we geen zin in. Om te strijden. De wapens, de speren, de zwaarden, de schilden. Alles laten liggen. Maar één strijd, hoe krijg ik zoveel mogelijk op mijn bankrekening. Zoveel mogelijk aanzien en zo meer. U mocht nog eens een andere strijd krijgen. Een strijd om met God verzoend te wachten. En dan een strijd om door de storm heen thuis te komen. Door God bekeerd tot God bekeerd. Om God eeuwig daarvoor te danken. En die gaan met de buit naar huis, ja. De beloften die staan hier voor dat volk. Wat is dat dan, die nou getrouw zijn? Die weer eerlijk als een Nathan durven spreken. Die iets van de tranen van Mozes kennen. Over de zonde van het volk. Ook over de noodzaak van dat zwaard. Die krijgen een belofte, wonderschoon. Twee. Manna, dat verborgen is. Dat is het kruikje, weet je wel, kinderen? Kun je nog even luisteren? Ja, hè? Kruikje, dat stond als aandenken voor de ark, weet je wel, in die tent. De samenkomst. De tent. De samenkomst. Dat is een herinnering aan die weldaad van de mannen. Aan het volk gegeven, maar ook als een heenwijzing naar Christus die komen zou. Die nog verborgen was, maar die komen zou als mens onder ons, gewoond, geleefd, gestorven. Christus die verborgen is. Voor een mens van nature die kent hem niet. Voor een ontdekte zondaar die kan hem niet zien. Christus bedekt. Wat een wonder als hij zich openbaart aan de ziel. Hier ben ik, hier is uw God. Christus is nog verborgen, ja. Naar zijn menselijke natuur immers is hij bij God de Vader. Verborgen. En toch van dat verborgen mannen, dat is het brood des levens Christus, te ontvangen nu al. Als er zoete uitlatingen van zijn liefde in de ziel mogen komen. Juist als de storm opsteekt, als iedereen je in de steek laat. Als de mensen het laten afweten. En een ziel, moederziel, alleen door het leven gaat. Dan komt hij, ik ben met u al de dagen. Tot aan de verleiding der wereld, ik weet waar je woont. Dat is manna eten, verborgen manna. Christus, die daar is in de hemel, ik kan hem niet zien. Maar hij laat wel van zich horen. En hij giet zijn gaven uit in de ziel. En we mogen eten en drinken. Zijn liefde, zijn genade. Eenmaal ontvangen, toen hij zich wegschrok. Steeds weer ontvangen, in het strijdperk van dit leven, om zijn kerk gaande te houden. Ook door die laatste nacht van sterven heen. En straks ten volle genieten. Dat manna. Dat brood des levens. Die Christus. In een eeuwige omhelzing. Hem te mogen toevallen. En nooit meer van hem gescheiden te zullen worden. Niets zal ons scheiden van de liefde Gods. Welks een Christus, een manna. Jezus. Niets zal ons scheiden van de liefde Gods. Welks een Christus, Jezus, onze Heer. Daar gaat de kerk straks van eten. Hier, mensen op aarde, leven aan brood en spelen. De spijze die voorbij gaat. Eén volk gelukkig. Wat bezielt ons dan nog? Om buiten deze Christus door te leven. Eén volk gelukkig. Hier al teerkost, manna. En straks de volle genieting van de Zoon van God. Om eeuwig hem te mogen aanschouwen. En te aanbidden. Zijn liefde te mogen indrinken. Eeuwig te mogen smaken. En een keurstein. Het laatste geliefde. Wat is dat? Ach, drie keer. U weet het. In de oude Griekse rechtspraak schijnt het gewoon te zijn geweest. Dat wanneer je veroordeeld werd door de rechter. Je een zwarte steen kreeg. Afgekeurd. Desdoods schuldig. En als je onschuldig was een witte steen. Wit is het teken van de onschuld. Op steen, duurzaam. En dat krijgt de kerk. Een witte steen. Weet u wanneer? Als hij komt. In het uur der liefde. En je ziel liefde omhelst. De bloedwonden opent. En de ziel laat wegzinken. In zijn bloedgerechtigheid. Die wond. Het wraakzwaard des vaders. Hem heeft getroffen. Hem die nooit iets heeft genomen en alles heeft gegeven. Het zwaard heeft hem getroffen. En uit die wond mag de kerk drinken. Vergevende liefde. En zo, als in bloed gewassen en gereinigde ziel, voor de Vader staan. Om die vrijspraak te horen. Ik zal nooit meer op u tornen. Nooit meer op u schelderij heen. En zonder niet meer de keursteen. Persoonlijk. Met naam en toenaam genoemd. Gij zijt mijn. En straks nog één keer de keursteen. Ja, nog één keer. Daar. Voor een in zichzelf afgekeurd volk. Een keursteen. Goedgekeurd betekent gekeurd. Beproefd. Gelouterd. In de bloed van Christus gewassen. Keursteen gekeurd. Als hij ons onderzoekt zal het dan wel zijn. Als hij ons keurt zal het dan goed zijn. De keursteen. Straks op de jongste dag. Nog eenmaal een rechtse ding. Christus de rechter. Uit zijn mond het zwaard. Links en rechts. En rechts te mogen staan, dat betekent goedgekeurd. De witte steen. Bij name geroepen. Kom hoger op. Beërf het erfdeel. Kom hoger op. Ga in de vreugde des Heren. De keursteen. Steen. Voor eeuwig zijn kind. Zal God nooit meer op terugkomen. Ligt vast vanuit die nooit begonnen eeuwigheid. Eeuwig zijn kind. Geliefde. Verborgen manna. En de keursteen. Wat je eigen naam betekent. De toezegging. Van de vrije ingang. In de vreugde Gods. En daar eeuwig God in Christus. Ze mogen genieten. Amen. Laten we eindigen. Heren, zo mochten we een ogenblik hier weer samen zijn. En er is er veel wat in ons hart naar boven komt, zoals we ook deze dag toch zo hoorden. Van de gemeente die woont waar ook de Satan woont, waar de troon des Satans is. En we zien ook, Heren, mocht het zijn met de ogen van Mozes en met het hart van Paulus, dat ook onder ons die troon wordt opgericht meer en meer. En wat u weet, dat moeten wij ook weten. Dat gaat door. Slag op slag valt ook onder ons. En er is in ons geen enkele reden om u te vermanen. Zorg niet toe te laten, in tegendeel, het mag alleen verwondering zijn dat het nog niet verder is dan het al gekomen is. Maar wij bidden u om die standvastigheid, om dat zwaard, om dat woord te ontvangen, maar ook te mogen spreken. Onze gestalte van Mozes, Pinehas, Nathan en Paulus te doen kennen. Ook als Radenkerk, als gemeente van deze plaats. Heren, de troon des Satans, daar afgebroken, hier opgebouwd. De tonelen wisselen de tijden door, maar één ding is zeker, straks zal de troon van Satan afgebroken worden. En er blijft maar één volk over, bij die ene troon die daar zal zijn, de troon van u. Daar zullen ze liggen, verslonden in de liefde. U komt de dank toe, de aanbidding en de lofprijzing tot in alle eeuwigheid. Bij die troon. Van de drie enige God, lovend de prijs tot in eeuwigheid. En dat we daar ook gevonden mogen worden, wij met onze kinderen. Verleen daartoe nog uw genade en vergeef onze zonden om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 119 in het 67ste vers. Maak in die woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paal mocht keren. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast? Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Verlos mij, Heren, van mensen overlast. Dan zal ik u naar uw bevelen eren. 67 van Psalm 119. Thank you. Neg dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.